halen. Maar nu eerst terug naar 1992.
Op dit meer van Banyoles, 100 kilometer ten noorden van Barcelona, worden de Olympische roeiwedstrijden gehouden. Maar niet door het roeien kwam het rustieke plaatsje met 13.000 inwoners de laatste maanden internationaal in het nieuws. De belangstelling was veel minder positief. De bron van ergernis ligt in het vervallen natuurkundig museum van Banyoles. Hier staat een opgezette echte neger, die in de vorige eeuw uit zijn graf in het Afrikaanse Botswana werd gelicht. Afrikaanse landen dreigden zelfs met een boycott van de Olympische Spelen als de opgezette bosjesman niet uit het museum verwijderd zou worden. Via het Olympisch Comité heeft een aantal Afrikaanse landen gevraagd de neger alsnog in Botswana te begraven. Maar de kans daarop is klein.
Ja, we zeiden toen dus kennelijk nog als verslaggever gewoon neger. Dat mocht nog, hè? Dat was heel gewoon. 1992 kennelijk. Kun je zien hoe hard de dingen gaan.
Ja, achter het nieuws was dat. Ook nog eens een progressieve actualiteitsrubriek van de VARA. Met de reportage dus in aanloop naar de Olympische Spelen van Barcelona. Toen Afrikaanse landen die spelen dreigden te boycotten omdat, zoals u hoorde, in de stad waar de roeiwedstrijden werden gehouden een opgezette Afrikaan te bezichtigen was. De boycott ging niet door. De Afrikaan werd verwijderd en in het jaar 2000 keerde die ook terug naar Botswana om daar begraven te worden. Frank Westerman ging destijds op zoek naar het verhaal achter deze anonieme Afrikaan en schreef er 15 jaar geleden het boek El Negro en ik over. En nu komt de herziene heruitgave uit met nieuwe informatie, met nieuws. Goedemorgen, Frank.
Dag, hi.
Zo het nieuws, maar stel ons daarvoor nog even kort voor aan El Negro. Want jij ontdekte hem al veel eerder dan 1992, hè?
Nou ja, ontdekken. Ja. Ik was liftend naar Spanje gegaan. Een beetje om een Spaans te oefenen. En belandde eigenlijk min of meer bij toeval in dat Banyoles. Het is echt heel mooi. En daar was een natuurhistorisch museum. Met op het plein waren er allerlei mensen die dachten dat ik was met een vriend dat wij gekomen waren voor El Negro. El Negrito zeiden ze zelfs, een beetje liefkozend. Hè? En blijkt dat generaties Catalanen die hebben daar met school, die hebben daar dat museumpje bezocht vanwege hun beroemde opgezette zwarte man, een Afrikaan. En we zijn gaan kijken en het is inderdaad een vervallen museum. Kaimannen, zebra's, wat je al zo niet hebt aan opgezet spul. En dan sla je de hoek om en dan
dan staat er een opgezette mens.
Ja, dus op een voetstuk, maar hij kijkt je dus aan. Het is heel raar. Ik vond het echt een hele rare gewaarwording. Hij was 19. Zijn huid is echt, zijn haar is echt, zijn botten zijn echt. Hij heeft een expressie. En eigenlijk op ooghoogte kijk je elkaar aan, zou je kunnen zeggen.
Ja, maar hij is maar 1,20, heb ik ergens.
Ja, maar hij staat op een voetstuk.
Okay. Ja, maar Frank is ook niet zo groot.
Ik ben ook niet zo groot, maar net iets groter dan 1,20. Nou, 1,20 is hij niet, is veel groter. Maar 1,50 in die buurt. En maar hij staat dus echt, het rare is, dus zijn ruggengraat is een ijzeren staaf. En zijn lichaam is opgevuld zoals taxidermisten dat doen met normaal gesproken met giraffen of met leeuwen, met stro en oude kranten. Ik wilde ontwikkelingswerker worden, dat moet ik er misschien even bij zeggen. Ik voelde gêne. Ik vond het echt. Ik ben ook meteen. Wat is dit? Hoe kan dit? En later pas, toen ik het boek schreef, dacht ik van ja, wat zie ik nou eigenlijk? Hè? Dus El Negro, de opgezette zwarte mens tussen de wilde dieren. Anno, wat is het eind 20e eeuw? Wat toont hij? Nou, eigenlijk als je, in mijn geval, ik zie mijn eigen witheid.
Ja.
Hij houdt ons een spiegel voor van wat Europeanen, dus Europese koloniale geschiedenis, heeft gedaan en gedacht.
Was dat ook een moment dat je dacht, misschien heeft dit wel consequenties, als ik hier goed naar kijk, voor mijn ideaal om ontwikkelingswerker te worden, dat je dacht,
ja. Dat is een deel van het boek geworden. Ja, dus toen ik 19 was, stond ik oog in oog met de opgezette zwarte mens in Banyoles. En toen ik 39 was, schreef ik het boek vanuit het idee, waarom ben ik geen ontwikkelingswerker geworden? Hoe is mijn denken en ons denken misschien wel veranderd over de ander, de exoot, de vreemdeling. Dus vanaf de koloniale tijd, dus 1830 in dit geval, tot heden. En dat is daarna alleen maar in een stroomversnelling gekomen. Hè? Dus El Negro plaatst eigenlijk ons koloniale denken, denk ik, of racistisch verleden, misschien nog wel heden, in een ontzettend schrijnend licht.
Ja, want kennelijk in 1983, toen jij hem voor het eerst zag, geneerde zich nog bijna niemand ervoor. In 1992 hoorden we net in dat fragment, worden mensen er al boos over. En begrijpt men in dat Bagnoles zelf nog niet precies waar alle drukte om gaat, kreeg ik het idee. In hetzelfde fragment hoorden we, want er was dus niks bekend over wie deze man was of is. Dat is geloof ik nog steeds niet zo. Hoorden we al wel dat er stellig werd beweerd dat hij uit Botswana kwam. Hoe kwam men daar destijds bij?
Er stond een naambordje.
Stopt op het naambordje.
En het naambordje las Bosjesman uit de Kalahari. En als je de Kalahari opzoekt, dan ben je in Botswana. Zo, eigenlijk zo plat is het. En hij is dus geen Bosjesman uit de Kalahari. Nee. Bosjesman, het woord alleen al, is natuurlijk weer verouderd. En wordt niet meer gebruikt. Dat is, ik vind het... Ik ben dus eigenlijk als een soort detective. Ik wilde eigenlijk weten wie was die man.
Ja,
met hoe werd hij genoemd? En wat staat er in de catalogus? En dan staat er een kaffer uit. Ja, kaffer. Wacht even. Was het nou een Bosjesman of een kaffer?
Kaffer was weer uit Zuid-Afrika. Dat was in Nederland. Ja, want jij twijfelde destijds 15 jaar geleden al aan of die werkelijk uit Botswana zou komen. Maar je bent niet achter de. Daarachter gekomen waar hij vandaan kwam. Ja. Nu heb je wel zekerheid. Dat is eigenlijk het meest nieuwe in je boek.
Ja, er zijn dus twee Franse broers, Jules en Edouard Véraud. Ja. 23 en 19, die zijn als vooruitgeschoven post van hun ouders hadden een Maison Véraud. Dit handelde in opgezette beesten. En zij hadden in Kaap de Goede Hoop eigenlijk een filiaal. Een werkplaats waar je dus beesten opzet. En zij maakten reizen. En zijn dus ook op pad gegaan en kwamen met leeuwen en hyena's en bokjes en weet ik veel wat, een hele rijkdom. En dat verscheepte ze. En bij een van die verschepingen zat in een kist dus deze man.
Ja, en jij bent erachter gekomen dat die broers nooit in Botswana geweest zijn. Dat is eigenlijk de kern van je ontdekkingen. Dus dat ze.
Ja, maar ik
weet
nu
eigenlijk niet vandaan
eigenlijk waar ze wel geweest zijn.
Ja. En, ja, vertel, want daar gaat het om natuurlijk.
Ja. Dus wat in Le Figaro van 21 november 1831. En dat vind ik zo bijzonder dat je tegenwoordig. Dus eigenlijk door. De archieven worden.
De digitalisering.
Ja, dus dat wist ik 15 jaar geleden niet. En de digitalisering gaat. Je boort dwars door archieflagen heen waar je vroeger niet doorkwam. En daar kwam een visje uit de diepzee eigenlijk beet toe. En op de naam Véraud en Botswana, of deze figuur kwam Le Figaro boven. En die had een verslag. En toen kwam het volgende verslag. En dat blijkt dus dat de broers Véraud, die hebben expedities, reizen gemaakt, verzamelhuizen. En ze hebben op een van die reizen, te midden van de hottentotten van de Kaap, en het is een citaat, waren ze eigenlijk te gast in een dorp, niet nader genoemd, maar hun reis is wel nader genoemd, stierf deze man. En ze waren bij de begrafenis en hebben hem 's nachts opgegraven. En, en dat is ongeveer 100 kilometer van Kaapstad.
Ze hebben hem geloof ik opgegraven en ook maar meteen de huid afgestroopt en de schedel meegenomen, meen ik in jouw boek te lezen.
Ja, en dan zegt Le Figaro van, u moet weten, een taxidermist is een ware vampier voor wie de huid van zijn prooi precieux is. Dus waardevol, kostbaar. Dus ze nemen de huid en de botten mee. En daarmee reconstrueren. Maar dat is dus ook, zeg maar, als je in een museum een olifant ziet opgezet, die is helemaal opgevuld.
Ja, maar ze hebben donders goed begrepen dat die Afrikanen dat niet leuk vonden, want ze hebben het stiekem 's nachts gedaan.
Maar ze waren als de dood. Want ze schrijven ook van, we hebben ons leven gewaagd dat we niet betrapt werden bij het openen. Het is dus grafroof, om te beginnen.
Maar werd dat toen niet schandalig gevonden dan? Ook in.
Nee, want ze kregen een goede pers. En behalve Le Figaro heb ik nog een andere bron, Le Constitutionnel, ook van diezelfde tijd. En meerdere bronnen, zij hebben dus hun rijkdommen, heet het dan meteen, hun wetenschappelijke vondsten, heet het, voor de eer van Frankrijk naar Parijs overgebracht. Ze worden tentoongesteld in de salons van een zekere baron Benjamin de Lesserre. En daar komt de pers op af. En ook Georges Cuvier, dat is de grote anatoom, patholoog, kenner, allesweter, die komt kijken. Het zijn helden, letterlijk
maar,
helden.
Maar Frank, even voor de helderheid. Je hebt dus nu gekeken in kranten die je 15 jaar geleden nog niet digitaal ter beschikking had. En daarin kwam je tegen waar die echt vandaan kwam. Dat is je ontdekking. Ja, even om het gewoon heel plat
te
zeggen.
Hij is dus, dat hoorde je in het fragment, in Botswana, in de hoofdstad Gaborone, in een stadspark. met heel veel plomp herbegraven. Heel veel fanfaren, maar ook heel veel mooie speeches over de waardigheid enzovoorts. Onder auspicie van de organisatie van Afrikaanse Staten. Dus ze hebben er echt wel iets groots van gemaakt. Hij heeft een soort staatsbegrafenis gekregen. Naamloos, als een verloren zoon van Afrika. Je kan het. Dus dat is in 2000 gebeurd. En dat is ongeveer 1000 kilometer, blijkt nu, van de plaats waar hij vandaan komt.
En wat nu?
Ja. Nou, ik vind het de hele saga van hoe, het heet dan repatriëring van het lichaam van El Negro is verlopen, is een aaneenschakeling van pijnlijkheden.
Ja.
De Catalanen wilden hem eerst niet opgeven.
Ze hebben ook stukjes achtergehouden, hè?
Ja, in ieder geval zijn DNA, zijn speer. Die ligt gewoon in een museumpje in Banyoles. En toen is hij 's nachts destijds, de Catalanen wilden hem niet opgeven, Spanje wilde er vanaf. Ze hadden een deal met Botswana. Ik heb het over oktober 2000. Is die in een camionet en een vrachtautootje geschoven. Hebben ze hem naar Madrid gebracht. En daar hebben ze gedacht van, ja, zo kunnen we hem niet teruggeven. Dus toen hebben ze hem afgepeld, eigenlijk het werk van de taxidermist weer
ongedaan gemaakt. De oude krant en het stro eruit gehaald.
Ja, de staaf eruit, de ogen eruit, die waren ook van glas. En de rest, ja, de rest. En toen kwamen ze bij de huid en die was bewerkt met schoensmeer om hem zwarter te doen lijken. Kijk, dat zegt ook al wat. En die hebben ze toen ook maar achtergelaten. Dus die is nu op dit moment in Madrid. Ja.
Maar er zijn twee vragen die ik toch nog, als ik mag, even wil beantwoord hebben. Dat is A, je weet nu ongeveer waar die vandaan komt, maar weet je ook precies waar die vandaan komt? Welk dorp?
Nee, ik weet de vier plaatsen die de broers Vero op deze strooptocht, verzameltocht, hebben aangedaan. En van die reis, uit die reis, is deze vondst, of zijn ze teruggekomen met El Negro.
Ja. En dus ik kan het beperken. Dat je het nader kunt invullen? Dat je het kunt ontdekken waar die echt van
eigenlijk een kaartje en je ziet die twee reizen. En dat is zeg maar 100 kilometer ten noorden van Kaapstad, is het verste punt dat ze. En als je dan op de kaart kijkt waar Botswana ligt, dan moet je dus nog 1000 kilometer verder. En daar was destijds ook nog vrijwel geen Europeaan geweest.
Ja. En nou zeg je, het DNA ligt ook in Spanje.
Ja.
Zou je daar nog iets mee kunnen? Zou je zijn familie ook terug kunnen vinden, denk ik?
Ja, dat kan ik niet. Maar ik denk dat er dat zowel het digitaliseren van archieven, dat is zoiets bijzonders. Er komt zoveel meer ineens boven. Ik kreeg vanochtend nog een berichtje op Facebook van een Italiaan die zei van, ja, we hebben een Ethiopiër opgezet in Modena. Terwijl ik dacht dat ik de drie gevallen van opgezette mensen van de 19e eeuw wel kende.
Want die broers hadden er nog één opgezet, heb je ook ontdekt, hè?
Ja, en dit is een gepekelde bosjesman.
Dit, je laat een plaatje zien van een.
Ja, die is naar Berlijn gestuurd in 1830 in een ton. Ja. En die is niet meer bewaard gebleven. Maar
dat is een man die in zout in op sterk water is gezet.
Ja, en er zijn dus twee of drie, misschien vier voorbeelden. El Negro is de grote uitzondering. Maar, omdat hij tot het jaar 2000.
Je hebt nu ontdekt waar El Negro vandaan komt.
Ja.
Hij ligt dus op de verkeerde plek. Moet hij worden herbegraven? Opnieuw?
Nou kijk, als je dat hals over kop doet, dan gaat het weer mis. Hè? Dan ga je, het is een beetje van zout in de wonden. Er is zo gesold met El Negro. Het is ook een eigenlijk daarna pas, hè, Saartje Baartman, dat is de Venus Hottentot uit Parijs. De delen van haar die bewaard werden in Musée de l'Homme zijn in 2002 met veel meer egaars naar Zuid-Afrika overgebracht en daar herbegraven. Daar heeft Nelson Mandela zich mee bemoeid. Er is een gedicht geschreven. De Franse Nationale Assemblée heeft zich ermee bemoeit. Dat is echt met veel meer waardigheid gebeurd. En dus je zou bijna kunnen zeggen, alles wat er met El Negro destijds is misgegaan, is daar hebben ze van geleerd. En daar hebben we misschien wel van geleerd. En ik denk zelf dat het echt, dat hij misplaatst is. En dat het dus ook niet van respect getuigt dat hij met zoveel haast in Botswana onder de grond is gestopt. Ik denk niet dat dat een laatste rustplaats zou moeten zijn.
Nee.
Maar voordat je weet waar hij dan wel moet.
Eerst na de onderzoek.
Nou, dan moet je wel echt precies kunnen zeggen van, maar hij komt hier vandaan.
Ja, en ga jij daar nog mee bezig?
Ja, ik wil daar absoluut nog. Het gekke is, je denkt, ik heb een verhaal geschreven, dan is het af, maar het verhaal achtervolgt je. En waarom het je achtervolgt is, dit is ons koloniale verleden.
Goed. Frank, bedankt. Tot zover. De nieuwe uitgave van El Negro en ik ligt vanaf dinsdag in de winkel. En als jij met nieuw onderzoek weer meer nieuws hebt, kom bij ons terug, zou ik zeggen.